Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij willen eerst met elkander zingen uit Psalm 147, het eerste vers. Wil de eigenaar van de auto 0895 de auto op een andere plaats parkeren, omdat hij andere auto's heeft geblokkeerd. Dus de eigenaar wil misschien tijdens dit zingen wel even de auto weghalen en op een andere plaats neerzetten. Wij zingen intussen uit Psalm 147 en daarvan het eerste vers. Eerst belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen daarna uit Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en een deel mijns bekers wezen. Psalm 16, vers 3. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen de Heilige Schrift uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 15, de versen 1 tot 12. Ik noem u dus uit 1 Korinthe 15, de versen 1 tot 12. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook aangenomen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welken het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, al zo prediken wij, en al zo hebt gij geloofd. Hier eindigt de schriftlezing, laat ons bidden. Getrouw en barmhartige God, wat zijn uw vleugelen wijd uitgebreid, ook op deze paasdagen. Nu gij bij de eerste paasdag, al is het een menselijke instelling, een tweede gevoegd hebt, en dat ge ook die nog vol wilt maken met de prediking van het heilige evangelie. En wat is het groot, Heere, dat we in alle rust en in alle vrijheid nog mogen ingaan en uitgaan, dat jongeren en ouderen samen op de roep van u komen, onder de begieting van het heilig evangelie en van uw heilige geest. Geef er ons een indruk van, niet alleen welk een werk gij hebt aan een mens, maar ook welk een trouw gij bewijst aan een ieder van ons, opdat gij ons tot het geloof zoudt brengen en in dat geloof zoudt bevestigen en funderen. We komen u hartelijk dank zeggen voor de overweldigende zegeningen waarmee gij ons nog bezoekt van dag tot dag, want heren, we kunnen het soms niet op hoe goed gij zijt voor slechte mensen en dat uw goedertierenheid elke morgen nieuw is, uw barmhartigheden geen einde hebben, en dat gij midden in de verwoestingen op deze aarde en midden in al de wrijfvlakken tussen de volkeren en midden tussen al de spanningsvelden tussen rassen en mensen gij uw heilig eeuwig evangelie laat verkondigen aan alle huidskleuren, aan alle volkeren die wij aan u opdragen omdat zij uw schepselen zijn. Wil gij het licht van het evangelie waar het is helder doen branden, waar het niet is indragen in de nacht van het heidendom of het bijgeloof of het atheïsme, omdat gij machtig zijt in te breken waar gij met uw heilige geest wilt zijn. En doe ons de verantwoordelijkheid verstaan om het woord van het evangelie aan alle koninkrijken der aarde te verkondigen, en sterk allen die tot deze heilige dienst geroepen zijn, het zij ze pionieren in de binnenlanden, zij ze de jonge kerken tot steun zijn in de zetting en uitbreiding, het zij ze onderwijs geven aan de toekomstige voorgangers, wil ze met uw almachtige en eeuwige vleugelen dekken, bewaren en behoeden. En ze bij uw woord bewaren, opdat uw naam geheiligd wordt in elke omstandigheid van het leven. En voor die voortgang van het evangelie bidden wij u van geslacht tot geslacht ook in ons midden, in de gemeente en erbuiten. Doordat gij de ouders sterkt, doordat gij de ouders zo diep aan uzelf verbindt, zoveel zelfkennis en kennis van u geeft, dat ze hun kinderen in de liefde, in de trekking, in de vermaning en in de opwekking, en bovenal ook door het voorbeeld mogen voorgaan. Ach, wat zijn wij stumpers, Heer, als we daarop zien, komen alles tekort. Maar wil gij het zelf wekken en werken, opdat we niemand in de weg sterken. Niemand van onze kinderen, niemand uit de gemeente, maar dat gij zelf daarin almachtig trekkend en onderwijzend moogt bezig zijn. Heren, wij bidden u voor allen die met ons niet kunnen vergaderen door hoge ouderdom of omdat ze nog heel erg klein zijn of dat ze ziek zijn, heel erg ziek. Wil gij daar zijn, heren, waar mensen in nood zijn en waar ze schreeuwen om hulp vanuit de lichamelijke en geestelijke nood. Maar wil gij ze bovenal in de grootste smarten hun harten in u de Heere gerust doen zijn als zij u mogen kennen. En wil anderen bekeren, opdat nog menigeen de lof Gods in leven en sterven mag verkondigen. En gij de eer moogt ontvangen dat gij het op uw naam hebt staan om mensen uit deze tegenwoordige en voorbijgaande wereld te trekken. Uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, en zij daarvan mogen getuigen, wij verwaardigd mogen worden de strijd van het geloof te strijden. En eenmaal met apostel Paulus te zeggen, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop volleindigd en ik heb het geloof behouden. Wat een eeuwig wonder, Heere, dat gij begint, dat gij voortgaat, maar ook dat gij voltooit. En dat gij de volkomen erfenis zult geven aan allen die uw naam vrezen. Heere, wek gij het op in de gemeente en onderhoud het. En wil gij zelf in de dienst des woords en der gebeden en der sacramenten voorzien, zodat u ook aan de morgen van deze dag de beroepen dienaar aan u voorleggen en u smeken dat gij hem in de veelheid van de overwegingen, bezoeken en ontmoetingen wilt geven, het evenwicht en de rust in u de Heere zelf. Een groot vertrouwen dat gij hem zelf de weg wilt wijzen en zult wijzen. En dat er in ons hart mag zijn, Heere, hoewel we het niet waard zijn, is de bediening van het woord Gods ons zo kostbaar en zo van waarde. Wil gij het maken, Heere, en wil gij dat werken? Wij doen dat niet, gij alleen. Maar dan hebt gij het ook alleen op uw naam staan en kunnen mensen wegvallen. Erbarm u over ons in de bediening van het woord Gods aan jongeren en ouderen samen. Wil gij ons geven helderheid van geest en gedachten, rust in de ontvouwing, kracht in de toepassing. En geef dat we allen hieren meegaan in die bediening, wanneer gij de opstanding der doden aan de orde stelt. Vanuit de opstanding van Christus, laat uw aangezicht over ons lichten. Neem weg onze zonden en ongerechtigheden, die wij altijd als een vuile fontein in ons ronddragen. Zo'n wortel van alle kwaad wil gij, Heere, die genadig uitrukken, bedekken, verzoenen en geven dat ons hart door u wordt meegenomen, omdat de oude mensen stuip krijgen, gedood, gekruisigd zijn, en wij met uw leven en opstaan tot een nieuw leven. Verhoor ons, Heere, en kom met de bediening van uw Heilige Geest, en doe het in de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen met elkaar overdenken een gedeelte uit 1 Korinthe 15. En we beginnen dan bij het 12e vers, tot en met het 17, tot en met het 18e vers. Vers 12 tot en met 18 Die versen gaan we eerst lezen als u een bijbeltje bij u hebt. En als de jongens en meisjes een bijbeltje bij zich hebben, en dat hoort zo, als je naar de kerk gaat, moet je een bijbeltje in je zak hebben. Moet je opslaan, meelezen en voortdurend in de gaten houden. Vers 12. Indien u Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Tot zover. Wij gaan nu eerst samen zingen, gemeenten, uit Psalm 16, vers 4, 5 en 6. In die tussentijd wordt er één collecte gehouden, die is bestemd voor de diaconie. Die bevelen we hartelijk bij u aan. Verder zijn er geen collecten, alleen aan de uitgang, dat weet u, zijn daar de zendingsbussen. Gisteren hebben we daar niet over gesproken, maar vandaag wilt u er misschien wel eens extra aan denken. Nu is dus collecte voor de diaconie, en u weet het aan het eind. We gaan zingen uit Psalm 16, vers 4, 5 en 6. De eerste brief aan de Korintiërsgemeente is een brief vol losse onderwerpen, vragen die de apostel gesteld zijn, waarop hij soms min of meer breedvoerig antwoord geeft. In 1 Korinthe 15 komt hij kennelijk op een nieuw onderwerp, namelijk de opstanding der doden. En hij begint alvorens de opstanding der doden nader aan de orde te stellen, vast te stellen dat hij het evangelie aan de Korintiërs verkondigd heeft, dat ze hebben geloofd waarin ze staan en waardoor ze ook zalig worden als ze erbij blijven zoals Paulus het hen verkondigd heeft. Daar scheen er dus al een waarschuwing in door. En dan gaat hij eerst de opstanding van Christus omtuinen met vele getuigen. Dat het geen fabeltje is en geen praatje, maar geverifieerd, voor zover wij hier van verifiëren mogen spreken, door de apostelen zelf. Dat Christus verschenen is aan vele mensen. Dan wordt als kroongetuige genoemd Petrus. Verder de 12, verder 500 broeders in één keer, verder ook de Jacobus de apostel en niet in het minst tenslotte Paulus, die zichzelf een misgeboorte noemt, een ontijdig geboren kind, omdat hij op het laatste moment, terwijl Christus reeds aan de rechterhand van de Vader was, hem gezien heeft met lichamelijke ogen. Nee, want die werden verblind, maar wel met geestelijke ogen in een waarneming zoals maar een enkele gegeven is. Vast staat dus dat Christus uit de doden is opgestaan, dat het evangelie betrouwbaar is. En dan doet Paulus plots een felle uitval, een aanval op de gemeente van Korinthe, waarin de wederopstanding der doden geloochend wordt. We zien dat Paulus teer kan zijn als een lam, want hij spreekt meermalen over de bewegingen van zijn ingewanden, je zou in onze taal zeggen, de bewegingen van zijn gevoelsleven, van zijn liefdeleven tegenover de gemeente. Maar hij kan ook scherp zijn als een scheermes, als het gaat over de zuiverheid van het woord der waarheid. Zodat hier als eerste punt uit de voorschijn springt dat de prediking inderdaad tot 2-3 malen toe mag zeggen hoe het wel is, maar dan ook een keer moet zeggen hoe het niet is. Dat is een heel belangrijk punt ook voor jonge mensen. Er zijn mensen die alleen maar weten te zeggen hoe het niet is. Dat is dodend voor elke belangstelling bij jonge mensen. Maar wanneer u eerst 3 maal mocht zeggen hoe het wel is, en dat niet cerebraal met de hersenen alleen, maar vanuit het hart en het leven, dan mocht u ook en moet u ook terdege zeggen hoe het niet is. Want jonge mensen willen graag positief gevoed worden uit de bronnen van het evangelie. Paulus vindt dus dat een wezenlijk element van de prediking van het evangelie is de bestrijding van de dwaalleer. En hier zouden vele vragen op tafel te leggen zijn, maar daar gaan we straks wellicht met de jonge mensen nog wel over door in het kruispunt, omdat we daar toch wel eens over spreken mogen, voor dat wel voldoende doen, voor er wel voldoende van doordrongen zijn, dat de dwaalleer voortvreet als de kanker in onze kerk, buiten onze kerk, in de gemeenten en in ons eigen leven. Hij doet een felle uitval en zegt, hoe is het mogelijk, hoe bestaat het, dat aangezien Christus uit de doden is opgewekt, jullie in twijfel trekken dat de doden zouden opstaan? We vragen ons verder af, gemeente, hoe komen de Korintiërs daarbij? Wel, ieder mens is een kind van zijn tijd. En ieder mens heeft ook het slip aan zich van zijn afkomst. Deze Korintiërs waren gebakerd in de heidens-Griekse filosofie dat de ziel is alles en het lichaam is niets. Dat schijnt wel raakvlakken te hebben met het christendom, met het Bijbels onderwijs, maar heeft het toch eigenlijk niet. Want in die Griekse gedachtegang zit dus dat het lichaam een kerker is waarin de ziel ter onzaliger uren is terechtgekomen. Als een goddelijke vonk in een heleboel slijk en modder. En hoe eer die ziel nu onttogen is aan dat slijk, des te gelukkiger is die ziel in de hogere regionen, in de hogere sferen. Natuurlijk heeft Paulus ze dat niet geleerd. Maar zij meenden dat in de redding van hun ziel, in de toebrenging tot Christus, wel in te bouwen zou zijn dat de lichamen van nul en geener waarde zijn. Laat ze verteren, laat ze tot stof worden. De ziel is bij God. Paulus heeft daarvan al een voorproefje gehad toen hij in Athene in Griekenland op de Areopagus stond. En toen hij sprak over de wederkomende Christus die als een rechter oordelen zou over levenden en doden, toen hebben ze gezegd, bonjour, we zullen je nog wel eens horen, want daar geloofden ze geen draad van. Opstanding der doden, dat is voor een Griek iets ongekend. Nu vragen wij ons af, gemeente, waarom wordt daar vanmorgen over gesproken? Is er iemand van ons die de wederopstanding der doden loochent? Het is niet te hopen. Het is nog niet eens zo zeker, want deze ketterij hangt altijd in de lucht. En de kerk wordt op haar tocht over de aarde altijd bedreigd door overgeestelijkheid. Dat wil zeggen dat alles wordt gesteld op de noemer van de ziel en dat het lichaam als een madenzak terzijde geschoven wordt. Maar dat is niet het Bijbels onderwijs. Want het Bijbels onderwijs zegt dat wij naar lichaam, ziel geschapen zijn door God. En dat God gelijke aandacht heeft gehad voor de vorming van ons lichaam uit het stof der aarde, als ook voor de inblazing van de levensgeest door Gods adem. En zo de mens werd tot een levende ziel. Dat wil zeggen, tot die eenheid van lichaam en ziel. Maar dat wil anderzijds niet zeggen dat lichaam en ziel niet gescheiden kunnen worden. Want dan zijn we op het breukvlak van de zonde terechtgekomen. Want de zonde heeft inderdaad meegebracht een van de facetten van het oordeel Gods, dat is de dood. En de dood scheurt lichaam en ziel uit elkaar. En dan zien wij inderdaad bij het sterven dat de ziel van het lichaam scheidt. Dan moeten wij de hand in eigen boezem steken. En zeggen, hoe komt het dat ook de kinderen Gods vaak wel spreken, en hoe zou het anders kunnen, van die levendmaking uit de doodslaap der zonde. Dat de stem van Christus wordt gehoord, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. De zaligheid van de redding der ziel weten te verhalen. Maar soms zo weinig weten te spreken van dat hijgend verlangen naar de eindtriumf van vorst Messias, van de koning der kerk, waarin al dat stof der aarde, waarin al die mensen die vergaan en verpulverd zijn, zullen opstaan. Komt dat? Dat zit hem voor een deel in de prediking. Zit hem voor een deel ook in de gemakzucht, in de denkluiheid. Maar vooral ook in het niet doordrenkt zijn met het totale Bijbelse onderwijs. Paulus laat het wel uit zijn hoofd om de zaligheid der ziel onmiddellijk na het sterven voor de kinderen Gods in twijfel te trekken. Integendeel, hij zegt het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. En Asaf op de hoogtepunten in het Oude Testament staat Job, staat Asaf en anderen die zeggen bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Dan zult gij zijn de rotsteen mijn scharten en mijn deel in eeuwigheid. Nee, Paulus was geen voorstander van de sterfelijkheid der ziel. Dat betekent dat de ziel of verdwijnt of dat ze slaapt tot de jongste dag. Oh nee, Paulus weet ervan dat er een lijn loopt, doorgaand leven met God in Christus, dat onverwoestbaar is ook bij de tijdelijke dood. De Bijbel weet te spreken van het verkeer met God drieënig, van het zingen van de gezaligde nu al voor Gods troon, en van met de engelen en de vertegenwoordigers van de schepping instemmen, halleluja, lof zij het lam, dat geslacht is. Daar weet de schrift zeer wel van te spreken, al doet dat altijd in sobere taal. Maar dat sluit niet uit het hijgend verlangen naar de komst van Christus. Denk maar aan de martelaren, de zielen onder het altaar In Openbaring lees je dat de zielen onder het altaar roepen: hoe lang, o heilige en rechtvaardige rechter, wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde zijn? Dat wil zeggen, in de hemel is er een verlangen naar de eindtriumf. Zalig is vol, jawel, maar de zielen willen dat Christus hun vijanden op de aarde zal wreken en dat hij hersteld zal worden in eer en glorie. En dan moeten zij nog even stil zijn. Zullen we krijgen lange klederen en palmtakken in de hand. Kijk, gemeente, dat hijgend verlangen in de hemel mag er ook zijn op de aarde. Dat we ergens naar hijgen, zelfs de schepping zucht, lezen wij. Enerzijds juicht alles van Gods goedertierenheid, anderzijds hoor je de aarde, de schepping, kreunen onder onze zonde. Het ganse schepsel zucht, zegt de apostel. En onbewust zucht die schepping en dat schepsel naar de openbaring van de kinderen Gods. Daar gaat het om. Gemeente, en dat is ook in de kerk aanwezig, hoe gebrekkig ook, hoe zou het anders kunnen? Aangezien Christus ons menselijk lichaam heeft aanvaard, in vlees is gekomen, in ons bestaan is ingegaan, naar lichaam en ziel de rampzaligheid van de zonde en de vloek heeft gedragen, en naar lichaam en ziel ook vrijkoopt, is dat geweldig. Naar lichaam en ziel, denk aan die oude catechismus, de troost. Wat is ons dan nodig dat we dat horen? Dat Christus door zijn opstanding en opstandingskracht mensen vrijgekocht heeft en vrijkoopt van het eeuwig verderf naar lichaam en ziel. En dat dus ook dit onderwijs dient om ons of heilzaam te laten schrikken en te laten zeggen, en daar sta ik nou helemaal bar, naar lichaam en ziel voor eigen rekening. Of dat we in de weg van de voortgaande schriftontsluiting dieper gefundeerd worden, ook voor de troost van dit mijn vlees, waarvan David zong, dat hebben gezongen, dat nu afgesloofd is, blijft van een mens niets over. Er is geen heerlijkheid aan de mens. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Maar dat vlees van David rust in de grafkuil. Zijn graf is onder ons, zegt de apostel, tot op deze dag. En het ziet uit naar de komende Christus. Dat voortgaand schriftonderwijs is nodig. En nu spreekt Paulus hier alleen over de opstanding der rechtvaardigen. Dat wil niet zeggen dat er niet een opstanding van de onrechtvaardigen zou zijn. Maar dat is hier niet aan de orde. Maar het mag wel gezegd worden. Het is tweeërlei opstand. Er is niet alleen een opstanding van de kinderen Gods, maar er is ook een opstanding van de kinderen van de boze. De een tot een eeuwig wel en de ander tot een eeuwig wee. Ook daar peutert altijd de mens, knaagt en zegt een eeuwig wel, ja zeker, maar een eeuwig wee? Nee, hoogstens een bepaalde periode, maar dan worden de goddelozen vernietigd. God laat, zegt professor Berghoff in een van zijn boeken, niet eeuwig de wond in zijn schepping open. En niet alleen hij. De Duitse kerk is de vorige eeuw door deze leer vergiftigd. De Anglicaanse kerk is in de vorige eeuw door deze leer vergiftigd. En onze eigen kerk niet minder. En ga eens kijken wat er van overblijft. Eén grote geestelijke puinhoop. Wanneer een mens zich onttrekt aan de gehoorzaamheid van het woord Gods. Zijn eeuwig wel voor de rechtvaardigen en een eeuwig wee voor de goddelozen. Daar gaat het Paulus hier nu niet om, maar op andere plaatsen duidelijk. Daarom mag het worden vermeld. Waar het hier om gaat, is dat God de hele mens die van hem afviel terug wil hebben. en wil de hele schepping die onder onze zonde kwam terug hebben. En dat mag hij, dat is Gods eer, dat is Gods waardigheid, dat mag ons wegen, op alle plaatsen en overal, dat God zijn hele mens, de hele wereld terug hebben. Meent u, leeft dat onder ons? Misschien bestrijdt niemand het, maar weet u wat mij opgevallen is in de loop van mijn leven? Dat slapende leerstukken worden bestreden leerstukken. Voordat een gevel valt, is het jaar en dag ondermijnd. Als u het vervalsproces in een kerk wilt karakteriseren, kunt u de volgende fasen tekenen. In de eerste plaats verdwijnt de teerheid van de omgang met God, de bediening van Gods geest, krachtdadige of langzame zekere toebrenging van mensen tot Christus, dat verdwijnt, zakt af. En dan zien wij de volgende fase, dat de leerheiligheid het doet. De mensen zijn vreselijk gesteld op de zuiverheid van de leer, en terecht. Maar het leven is weggezakt. En dan wordt het bomijs. U kunt dat ook in de kerken vandaag zien. Ook in kerken van gereformeerde origine, van afkomst. Wordt het bomijs. En dan valt in één keer dat belijden met die belijdenis weg. Maar dat is niet in één keer. Het is een proces van jaren. Tientallen jaren. Waarmee maar gezegd is, gemeente, dat wij ons niet moeten verkijken op volle kerken. Daar mogen we God voor danken, als dat wezenlijk tot een zegen is. Is het u tot een zegen? Maar wilt u eraan denken dat de vrijzinnigen in de vorige eeuw ook volle kerken hadden? En wat is er van over? Het verval begint in het huis van God. Vandaar die opscherping van morgen. Leeft dat nu in onze ziel, jong of oud? Leeft dat in ons hart? Dat Christus uit de doden is opgestaan. Dat hij geestelijk doden levend maakt, wakker maakt. En dat hij onze dode lichamen zal doen herrijzen. Vandaar dat Paulus zegt, indien u Christus gepredikt wordt. Dat hij uit de doden opgewekt is, dat heeft hij vastgesteld. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Die sommigen zijn er ook nu. Brutaal. Voor radio en televisie. In boek en geschrift. Ook in onze eigen kerk. Dood is dood. Ontzettend. Ontzettend. Wanneer dat niet alleen vanuit de wereld wordt gezegd, maar ook vanuit de kerk. En dan moeten we niet alleen moord en brand overschreeuwen, maar bedenken dat de kerk op haar tocht door de aarde altijd door deze mensen is vergezeld. Zijn de kerkhonden uit de hel. Dat Gods kinderen wakker zullen worden. En het bedreigt te bezit. Persoonlijk doorlevend ook in de getuigenis zouden uitdragen. Want de ketters zijn de slijpstenen voor het verstand van de kerkvaders. En ze zijn toch de keffers die de kerk Gods wakker houden. Het is droevig dat het nodig is. Er moeten ook ketterijen onder u zijn, zegt de apostel. Het goede graan wordt altijd het beste in het kaf bewaard. Wie een zuivere kerk op aarde wil, zonder enig ketterijtje, die moet maar denken dat dat hier nergens te halen is. Dat wil niet zeggen dat er de hand mee ligt. Maar dat wil wel zeggen dat we maar zo 1, 2, 3 niet op de loop gaan. Maar blijven staan waar we staan. Het getuigenis van Gods woord, dat scherper is dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Laten horen, hoe is het mogelijk, zegt de apostel, zoiets in de brein opkomt. Dan wordt ook duidelijk waarom de mensen zo graag hun doden verbranden. Is niet Bijbels. Hij komt uit Griekenland. Uit diezelfde achtergrond. Nu is het ook duidelijk, let op die verbanden, jongens en meisjes. Nu is het ook duidelijk dat juist in Griekenland, in Korinthe en ook in andere plaatsen werd gezegd, laat ons eten en laat ons drinken, want morgen sterven wij. Dood is dood. Ja. Nu wordt ons ook in één keer duidelijk het verband tussen de zedelijke verwording en de loochening van het eeuwig oordeel en de wederopstanding der doden. Want als je God niet voor je hebt, ook in je driftleven in je jeugd, als je God niet voor je hebt in de beslissingen, in de keus van een jongen en een meisje, als je niet gelooft dat je straks met heel je hebben en houden voor God zult staan, wie ter wereld zou het recht hebben om ons de levieten te lezen, om ons de wet te stellen? Wanneer God niet bestaat zo iemand, dan is alles geoorloofd. Ik zeg het hem niet na, maar het wordt wel gezegd. Gemeente, de Grieken verbranden hun doden. De Grieken zagen een verband tussen dood is dood en het uitputtend leven genieten. En is dat vandaag aan de orde of niet? Maar gemeente, de apostel die spreekt hier zijn verbazing uit. En hij zegt, wat een wonder dat jullie zo spoedig van dat evangelie bent afgeweken. Christus opgestaan, dan ook de dood. Maar let erop, jongens en meisjes, en hou je Bijbeltje in je hand. Nu keert hij in het volgende vers de zaak in één keer op. Want eerst heeft hij dus gezegd, Christus is opgewekt. En dan zijn ook de doden, worden ook de doden opgewekt. Maar nu keert hij het om en zegt, als de doden opgewekt worden, dan is Christus ook opgewekt. Of als de doden niet opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. Hoe hebben we het nu, zeggen we? Paulus, ben je nu zo aan het cirkelen? Paulus is niet voor niets op de school van Gamaliel geweest. Hij heeft daar leren denken. En daar wordt een mens niet mee zwaar. Maar het is wel een groot voorrecht wanneer dat geheiligd wordt. En wanneer hij de tegenstanders de mond weet te stoppen. En dan gaat hij een ogenblik op hun standpunt staan. En zegt, als dan de doden niet worden opgewekt, dan is Christus ook niet opgewekt. Dat is het schrik-effect. Met ijzeren consequentie laat hij zien waar de kreet dood is dood toe leidt. Namelijk tot de loochening van het kardinale van de schrift, de opstanding van Christus uit de dood. En dat zit hem hierin, gemeente, dat Christus en zijn gemeente, die zitten onlosmakelijk aan elkaar vast. Christus opgewekt, dan ook de gemeente. De gemeente niet opgewekt, dan ook Christus niet opgewekt, want hij is toch het hoofd van het lichaam. Wij zijn toch de leden van zijn lichaam. Wat hij als het hoofd heeft doorgemaakt, plaats vervangen, plaats bekleden en ten behoeve van, dat gaat toch op oneindige afstand ook op voor de leden van de gemeente. Gemeente, dat zijn en dingen die nogal ingrijpend zijn. Petrus heeft van Paulus gezegd dat hij soms dingen zegt zwaar om te verstaan. Dat zal waar zijn, maar het is de moeite waard om op zijn tocht te volgen. En nu gaat Paulus voort in vers 14, en indien Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking ijdel en ijdel is uw geloof. Ijdel vertalen we met leeg. Een lege prediking en een leeg geloof. Dan is de prediking zinloos. Dan zou je desnoods kunnen spreken over een geboren Christus, over een goeddoende Christus, over een gekruisigde Christus. Je zou kunnen spreken van een liefhebbend oog en van een oor dat zich neigt en van een hand die zich uitstrekt, maar het is allemaal voor niets, want Christus is in de dood gebleven. Meent je zou kunnen spreken over het bloed van Christus, je zou kunnen spreken over zijn worsteling met de Satan, maar het heeft allemaal niets om het lijf. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Ook voor hem blijkbaar. Dat wil zeggen, elke geestelijke weldaad, laat ik een voorbeeld noemen, elke geestelijke ritseling in een jongen of een meisje, die komt uit de opstanding van Christus. Als die er niet geweest was, dan was het eerste gebed dat een mens in zijn nood opzendt er niet meer bij. Gemeente, dat is aangrijpend, de prediking ijdel.
leeg, volks, leeft dat onder ons. Er was een professor in de vorige eeuw die in de zware strijd zat. Hij was van huis uit goed onderwezen. En blijkbaar toch in beginsel ook van God geleerd, maar hij kwam in een vreselijke crisis. Toen aan de universiteiten alom op geld deed dat Christus in de gedachten van zijn discipelen was opgestaan, maar niet werkelijk. En toen werd het voor die man aardedonker, zo donker, dat hij wat wij tegenwoordig zouden noemen in het nihilisme terechtkwam, in het niets, die zwarte afgrond, waarvan je zegt, laat er alsjeblieft maar niet aan denken wat er morgen gebeuren kan, pluk de dag. Man die stond voor een afgrond. Maar toen hij dat geloof, dat door middel van vader en moeder en bovenal door de Heilige Geest in zijn ziel was gewerkt, toen dat geloof weer ging zich oefenen, toen werd het allemaal licht dat Christus uit de doden is opgestaan. Jongens en meisjes in Albrecht, en ook de anderen. Maakt het voor ons nou zoveel verschil? Maakt ons er eigenlijk druk over? Stel dat er nou een potloodstreep gaat door al die plaatsen waar staat dat Christus uit de doden is opgestaan. Maakt dat nou zoveel verschil in je leven? Het is maar een vraag. Lege prediking. Maar dan ook een leeg geloof. Het is een brief zonder zegel. God schrijft je een hele lange brief, maar zijn zegel ontbreekt. Hij heeft dan niet de dood overwonnen. Hij kan niet bij je komen bij de Vader vandaan. In de rechterhand van de Vader gezeten. Het is niet waar dat jullie op je verenigingen bezig bent en in ootmoed om zijn leiding vraagt. Dat waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, hij in het midden van hen zijn wil. En de belofte God zijn niet waar. Het zijn geen uitspuitende fonteinen, maar het zijn uitgedroogde bronnen. Geen korrel water meer, niets. Zo erg. En als je van één ding overtuigd moet worden in je jeugd, dan zijn het de onwankelbare beloften, zowel naar de dreiging als naar het heil van Gods kant. Maar als Christus niet is opgewekt, dan is het geloof ijdel, het is leeg. Dan is er ook geen trekkende kracht van de Vader naar de Zoon. Want wees eens eer. Wie komt er uit zichzelf toe? Wie brengt er zichzelf? Wij brengen onszelf wel op verkeerde plaatsen. Verkeerde gedachten. Verkeerde handelingen. Ga maar door. Maar wie redt nu zichzelf? Ook al ben je jong. Wie? En nu is er een trekkende Vader dankzij de opgestane Christus. Want omdat Christus uit de doden is opgestaan, daar ligt al de energie van de Vader in. Dat is een wonder zo groot, zo wereldomvattend, dat kun je gewoon niet klein krijgen. Maar, zegt Paulus, bedenk het, diezelfde kracht is nodig om een dode zondaar levend te maken. We daar eens over doorgedacht, hoe diep wij weg liggen, ook in onze jeugd. Dat diezelfde kracht, er staat energie, waarmee God Christus uit de doden heeft teruggebracht, is nodig om een dode zondaar levend te maken. Nu bedoel ik dat geestelijk levend te maken. Gemeente, wanneer Christus niet was opgestaan, dan is onze vertegenwoordiging in de hemel een fictie. Dan is het woord van Johannes een leugen. Als hij zegt, kinderkens indien niemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Dan is er geen zitting ter rechterhand Gods. Dan is er geen wederkomst. Dan zijn er ook geen vele woningen. Maar wat nog erger is, dan zijn wij valse getuigen aangaande God. Dat is vers 15. Valse getuigen. En terwijl Petrus getuigd heeft met de andere apostelen dat Jezus uit de doden is opgestaan van meet aan, dan zouden ze allemaal leugenaars geweest zijn. Valse getuigen. Ze hebben je maar wat op de mouw gespeld. En dat is niet alleen voor ons erg dat we bedrogen worden, maar bovenal dat we een vals getuigenis over aangaande God zouden hebben. Kijk, zo vast is Paulus gesteld in de leer des heils. Dat is even een voorrecht, daar mag je om bidden. Want het is tegenwoordig in om te zeggen, ik weet het niet. En er zijn een heleboel dingen die wij niet weten, die we ook niet hoeven te weten. Maar één ding moet je wel weten. Het getuigenis van Gods woord in je ziel. Van één ding moet je wel overtuigd zijn. Dat Christus een volkomen zaligmaker is voor een volkomen rampzalige zondaar. En daar mag je om vragen dat je daarin vastgesteld wordt. En Paulus als leraar der kerk is door God vastgesteld, zodat hij niet wankelt. Dat is een voorrecht. Want tegenwoordig is het in om met vraagtekens te leven. We discussiëren heerlijk. En we hebben onze zegjes gezegd. En ieder gaat weer zijn zweegs. Met dan meer vragen naar huis dan toen hij kwam. Maar zo doet God niet. God geeft ons niet op alle dingen op een briefje een antwoord. Dat is duidelijk. Maar hij maakt ons onwankelbaar zeker van onze verlorenheid. Van onze verlossing. Van onze verkiezing. Van onze verzoening. En dat is een groeiproces, ik weet het. Dat doet God allemaal niet op één dag. Maar dat is wel een zaak waar je eerbied voor mocht hebben van God uitgezien dat hij Paulus zo vastgesteld heeft. En hoe kwam dat? Wel, Paulus was helemaal vergroeid aan Christus, met Christus. De rest valt weg. Je dogmatiek valt in puin als je sterft. Al je boekjes vallen in puin als je sterft. Maar de levensvergroeiing met de gestorven en opgestane Christus blijft. En zijn wij voorstanders van Gods waarheid, prachtig. Zijn we ook zo vergroeid? Zijn we uit de waarheid? Uit de waarheid zijn. Onderzoeken wij onszelf mee. Valse getuigen. En Paulus vat het nog één keer aan. Hij zegt dan zijn, dan is uw geloof te vergeefs. Ijdel. Hij gaat nog één keer de zaak langs. Als Christus niet is opgewekt en de doden worden niet opgewekt, dan is het geloof ijdel. Dat wil zeggen zonder vrucht. Lijkt heel wat, maar het is niks. Maar en dat is nog erger, dan zijt ge nog in uw zonde. Kijk er maar eens naar. Dan zijt ge nog in uw zonde. Wat dat betekent, dat kan ik niet zeggen. Dat we nog in onze zonden zijn, voor eigen rekening staan. Sta je oog al eens voor open gegaan. Dat je het met je hele hart hebt geloofd. Ik sta voor eigen rekening. Ik moet voor mijn eigen zonde staan. Ja, die zijn er die zeggen, ik wil voor mijn eigen zonde staan. Tot een professor toe. Maar daar kun je alleen maar voor bidden, vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Want weet je, als je voor je eigen zonde moet steunen, en je moet dus die zonde uitboeten, daar kom je nooit mee klaar. Laat staan dat de toren Gods het je wel afleert. Wat zijn we blind? Dat hebben we ogen zelf nodig. Dan zijt gij, zegt Paulus, nog in uw zonde. Als je niet in Christus bent, dan ben je jezelf. Als je niet aan de borst van de Heer Jezus rust. Als je zijn liefde niet smaakt en proeft. Als je hem missen kunt, dan sta je voor jezelf. En tenslotte, dat is de doodsklap voor de Korintiërs, zegt Paulus. Dan zijn ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Mensen die in hun jeugd werden geroepen en weggeroepen, dat kan. Want ook kinderen kunnen zalig worden, ook jonge mensen. Er zijn er ook in Zoetermeer die soms een ontroerend getuigenis hebben nagelaten. Mensen op middelbare leeftijd, oudere mensen, voor zover ze dat leven godsdeelachtig waren, die zijn dan verloren. Die hebben zich maar wat opgekrikt. Zoals een arts eens een keer tegen me zei, toen hij bij een godzalige vrouw vandaan kwam, gelukkig voor dat mens dat ze daar troost aan heeft. Maar hij trok verder zijn schouders op en zei, nou ja, goed, ze is niet wijze. Een fictie. Een gedachtegang, die als een spinsel is verloren. Dan zijn ook verloren die in Christus ontslapen zijn. En heeft Jacob zich bedrogen. Toen hij zei, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En Stefanus heeft ons bedrogen. Toen hij zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En ik zie Jezus aan de rechterhand Gods. Verloren. Ontzettend woord, jongens en meisjes. Als je dat woord door je ziel hebt voelen gaan, verloren. En hoe jonger, hoe beter. Verloren. Denk maar aan die verloren zoon. Denk maar aan die verloren dochters uit de wijk, die toch gevonden werd. Maar hier gaat het over verloren mensen die in Christus ontslapen zijn. En die nog, die in hun leven en bij hun sterven gemeld hebben. Van Gods grote wonderbare liefde. Zijn allemaal bedriegers geweest. Maar God zij gedankt, jongens en meisjes, gemeente, het is niet waar. Het is niet waar. Het zijn geen bedriegers geweest. Maar Paulus heeft tot in de schuilhoekende dwaalleer opgedreven en uitgedreven. Want een zegen, wanneer de lucht opklaart en de adem van de geest tot versterking van het geloof neerdaalt, ook vanmorgen. Maar het is God zegen dank niet waar, want Christus is uit de doden opgestart. En er is geen verdoemenis, geen verlorenheid voor degenen die in Christus ontslapen zijn. Wel, wat dient dat te dringen tot godsvrucht en tot getuigenis en tot dienst, tot eenvoud. Niet om, om de hardloperij na te jagen, maar om die eenvoudige godsvrucht die het in een gemeente altijd doet. We zitten niet verlegen om spectaculaire dingen, huzarenstukjes. Maar we zitten verlegen om de eenvoud, de godsvrucht, de vrezen des Heeren. Het begin is van alle wijsheid. Gemeente, wat is dat? Een aansporing tot een godvruchtig leven. Om dwazen voor onszelf en vooral voor de wereld die weg te gaan. Wat zal dat ook leiden? Tot haten van de zon, tot een strijd. Want denk erom, we zijn hier niet in paradijs. We zitten hier in de strijd. Grote strijd, jong en oud. Moet niet denken, jongens en meisjes, dat oudere mensen geen strijd hebben. En oudere mensen moeten niet denken dat jonge mensen geen strijd hebben. Er is één grote strijd. Maar een strijd die niet in het onzeker is. Maar een strijd die gestreden mag worden tot de laatste vezel van onze kracht. Tegen de duivel. Tegen de wereld. Tegen de inwonende zonden en het verderf dat we ronddragen. Een aansporing om die strijd te strijden. Strijd. De goede strijd des geloofs. Er is geen verdoemenis. Voor degene die in Christus Jezus zijn. Maar voor hen die niet in Christus Jezus zijn. Is er wel verdoemenis. Is er wel veroordeling. Is de waarschuwing. Is de vermaning. Is de opwekking. Want de Heere God zweert bij zijn leven. Zo waarachtig als ik leef. Dat is wat. En God is de levende, dat zagen we gisterenmorgen. De levende. Wat zoekt ge de levende bij de dood? Zo waarachtig als ik leef, indien ik lust heb in de dood van de zondaar, van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeere en leven. Amen. Wij zingen uit Psalm 73, de versen 13 en 14. Psalm 73, vers 13 en 14. ons bidden en danken. Geprezen zij uw naam, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat wij deze morgen als een geschenk uit uw hand mochten ontvangen. Wij bidden van u dat uw woord deze ganse dag mag adelen en vervullen, omdat uw woord alleen ons op niveau helpt en het ware niveau aangeeft wat wij nooit uit onszelf hebben, en dat gij ons samen, ouderen en jongeren, hebt samengebracht in dit bedehuis, opdat wij de wonderen van uw genade zouden overdenken, ook de verschrikkingen van de dwaalleer en alle consequenties zouden doorzien en daarvoor zouden beven en sidderen, bovenal voor de dwalingen in ons eigen leven, de afdwalingen, de verborgen afdwalingen. En wij bidden van u dat gij dat leven wilt wekken, ook onder de jongere generatie, en dat gij dat leven in stand wilt houden, overal waar gij het gewekt hebt, onder jong en oud samen. We bidden van u, Heere, dat de nalezingen van dit paasfeest nog tot zegen mogen zijn, en dat ouderen en jongeren daarvan iets mogen meedragen in de huizen en in de harten. Heere, ga gij met ons en wil gij ons allen beveiligen op allerlei wegen die wij hebben te gaan, ons sterken voor de levensroeping en taak, en met de gemeente zijn ook in haar samenkomst morgenavond. Geef dat wij daar mogen zijn met liefde, en wil gij geven bovenal gebed. Want Heere, wat doen wij? Wij kunnen er niets van terechtbrengen, maar wanneer gij werkt, wie zal het keren? Erbarm u over al deze jongens en meisjes uit de gemeente en daarbuiten. Sterk ze allen voor de taak, in zonderheid hen die leiding hebben te geven in onze gemeente en erbuiten. En geef dat er veel gebed voor hen mag zijn, tot de eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Wij zingen het laatste vers uit Psalm 21, het 13e vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Psalm 21, vers 13. Jongens en meisjes worden eraan herinnerd dat ze in Kruispunt worden verwacht. Voor degenen die buiten de gemeente komen, zijn er wel jongens en meisjes in Zoetermeer die ze de weg wijzen. Verhef thans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.